Mag ik nog voor jou bidden?
Heel graag.
Oké. Zullen we bidden voor het woord? Vader in de hemel, dank u wel dat Maarten vandaag hier is om woorden van u te delen met ons. Ik bid dat wij ze zullen ontvangen en dat wilt u hem leiden met uw Heilige Geest, dat we uw woorden zullen horen. Bid ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen iedereen. Kijk, jullie zijn er. Geweldig. Fijn om vanmorgen weer in jullie midden te zijn. En ik denk dat het eind april was dat ik voor het laatst hier bij jullie sprak. En toen ging het onder andere over twee tienermeiden die elkaar in een gang van een middelbare school tegenkomen nadat ze elkaar 3 dagen niet hebben gezien. Weet jullie nog hoe dat ongeveer klonk? Ik hoor één iemand heel voorzichtig een poging doen. Laten we het even samen proberen. Twee tienermeiden die elkaar na 3 dagen tegenkomen in de gang van de middelbare school. Die laten alles vallen en dan klinkt het. Inderdaad, die gaan helemaal uit ons dak. En zoals ik zei, ik als man begrijp dat niet zo goed. Want als wij als jongens elkaar tegenkomen, al hebben we elkaar een half jaar niet gezien, dan geven we elkaar een box, misschien een hand of een toffe handshake. En dan vragen we hoe is het? En dan zeggen we tegen elkaar, rustig, alles goed. Niet zoveel aan de hand. En toen ik voor vanmorgen aan het nadenken was over de preek van vanmorgen, toen bedacht ik me eigenlijk nog een groep. Naast dat dit op te delen is in 10 jongens en 10 meiden, dacht ik, ja, je hebt ook nog al die volwassenen. En wat zeggen die eigenlijk als ze elkaar begroeten? Als ze zeggen, hey, goed je te zien, hoe is het? Dan zeggen volwassenen vaak iets in de volgende trant. Dan zeggen ze, ja, het gaat goed, ik ben druk. Gaat goed, ja, druk man. Ja, veel dingen waar ik mee bezig moet zijn. Bijna zomervakantie, dus werk, deadlines en gezin en kerk. En er speelt van alles en ik ben druk. En dat is iets waar ik blijkbaar zelf al ook toegerekend word. Ik bevind me langzaamaan bij die volwassen groep in plaats van bij de tieners en de jongeren waar ik nog graag bij zou willen horen. Want ik betrap mezelf daar vaak ook op, dat ik snel zeg dat ik druk ben. En als ik heel eerlijk ben, weet ik niet waarom ik dat doe. Heb ik het nodig om dat te zeggen, omdat dat misschien iets over me zegt? Dat druk zijn en veel verantwoordelijkheden hebben, veel dingen te doen hebben, veel dingen aan je hoofd hebben, je misschien ook een gevoel geeft dat je ertoe doet, dat je belangrijk bent. Dat druk zijn toch ook een bepaalde status is, wat we in onze maatschappij, in onze cultuur, toch ook op een bepaalde manier waarderen. Want als je druk bent, veel verantwoordelijkheden hebt, ja, dan ben je misschien iemand. Dan doe je ertoe. En het is grappig om te zien dat dit eigenlijk haak staat op Gen Z en Gen A, generatie Z en generatie Alpha. Als die elkaar tegenkomen, dan zeggen ze juist, hoe is het? Ja, rustig, tranquilo, niet zoveel aan de hand. Dat is cringe, hè, als ik dat zeg. Maar daar zit een tegenstelling in. En ik dacht, laten we beginnen met even een spoedcursusje voor de Gen Z'ers. De spoedcursusje boomers. En voor de boomers een spoedcursusje Gen Z. Hier zit een verschil in. Vroeger, als je als volwassene ergens hard je best wel had gedaan, dan ging je daar juist over opscheppen. Hoe goed je je best had gedaan. Ik sprak afgelopen week een aantal jongeren die examens hadden gedaan. En ik vroeg, en had je hard gestudeerd? En ze zeiden allemaal, nee. Nee, ja, gewoon dag van tevoren nog even begonnen. Op de een of andere manier is dat tegenwoordig tof. Dat is de nieuwe norm. Als je een volwassene spreekt en die heeft een belangrijk project op zijn werk, dan begint hij juist op te scheppen hoe druk dat hij ermee is. En hoeveel tijd, hoeveel energie er juist in zit. Een groot verschil tussen 2 generaties, denk ik. Druk zijn. En ik wil vanmorgen met je een aantal stukken uit de Bijbel lezen. En ik wil beginnen in Psalm 127. Als je mee wil lezen, mag je hem er vast bij pakken. En ik wil daar vanmorgen verder met je over nadenken. Over dat druk zijn. Met van alles en nog 3 dingen. En het werd net al even genoemd. Ik wil het ook hebben over het verhaal van Martha en Maria. En ik denk dat je de link daartussen misschien al wel begint te begrijpen. Maar laten we beginnen in Psalm 127, vers 1 en 2. Als je het nog niet gevonden hebt, moet je nu even roepen. Wacht even. Ik hoor niks. Volgens mij kunnen we beginnen. Ik lees vanuit de NBV-vertaling. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat en je laat te rusten legt. Je aftopt voor wat brood. Hij, God, geeft het zijn lieveling in de slaap. Psalm 127 zegt, God wil ons rust geven. Een andere vertaling die zegt niet, God geeft het zijn lieveling in de slaap, maar die zegt, God geeft aan zijn lieveling de slaap. God wil voorzien, God wil rust geven. Als we zwoegen, hard werken om op eigen kracht iets te bereiken, dan zegt Salomo, dan is het voor niets. Dan kun je beter niet beginnen, want God wil voorzien in ons leven. En ik zei net al dat ik mezelf er vaak op betrap, dat ik ook aangeef dat ik druk ben, dat ik me in ieder geval in mijn hoofd druk voel met allerlei dingen en dat ik soms ook geneigd ben om ook dat te willen laten zien, omdat dat misschien een gevoel geeft van ertoe doen en belangrijk zijn en iets betekenen. En als ik deze woorden in Psalm 127 lees, dan schuurt dat best wel bij me. Omdat ik aan mezelf merk dat ik snel hard begin te werken. Dat ik snel geneigd ben om dingen zelf op te willen lossen. Dan ziet mijn leven er vaak nog heel anders uit dan in Psalm 127, dan dat God mij de dingen in mijn slaap geeft. En misschien komt dat door mijn boerenopvoeding. Ik ben opgegroeid op een boerderij waar hard werken centraal stond. Mijn broer zei een tijdje geleden nog, als je minder dan 70 uur per week werkt, dan werk je niet. Misschien komt het door mijn verborgen, diepe overtuiging dat als ik dingen niet zelf doe, dat het dan niet gebeurt of dat het dan niet goed genoeg gebeurt. Een stukje hoogmoed wat misschien om de hoek komt kijken, dat ik dingen liever zelf doe, want dan weet ik tenminste of het wel goed gebeurt. En als het niet goed gebeurt, dan kan ik in ieder geval mezelf de schuld geven. Misschien uit angst dat dingen helemaal fout lopen als ze niet gebeuren. En dat er toch iemand moet zijn die iets oppakt en dat ik van daaruit mijn hart mijn best ga doen, omdat ik bang ben dat anders alle dingen fout zullen lopen in mijn leven of op mijn werk of het gezin of noem het maar op, waar jij je taken en verantwoordelijkheden hebt. En misschien dat dit ook wel schuurt voor ons als kerk. In veel kerken hoor je toch ook wel de roep om vrijwilligers, mensen die meebouwen in het kinderwerk, in de techniek, in de band, in het tienerwerk, noem het allemaal maar op. En ik weet niet hoe het jullie momenteel vergaat, alleen het kan soms hard werken zijn in de kerk. Oudste, taakveldleiders, hebben we niet soms voor ons gevoel het zweet op ons voorhoofd staan? Door alle dingen die geregeld moeten worden, alle dingen die moeten gebeuren. Wat voelen we ons soms druk door de dingen die we moeten doen? Misschien op je werk met de deadlines die eraan komen, de verwachtingen die er liggen. Misschien in je eigen gezin als partner, als ouder. Alle dingen die op je liggen te wachten. Op school, in je vriendengroep, de verwachtingen van andere mensen om je heen. Ik denk dat we er allemaal iets van herkennen, dat we daar zo gegrepen door kunnen worden en ons soms laten leven door alle dingen die we moeten doen. En dan zegt Salomo in Psalm 127, God zal het ons allemaal geven alsof we slapen. Alsof we onszelf te rusten leggen, op de bank liggen te hangen. En God zal voor ons zorgen. Terwijl wij soms uit mannenmacht alle ballen proberen hoog te houden. Je mag doorbladeren naar Lucas 10 vanaf vers 34. Vanaf vers 38, sorry. Toen ze, Jezus en zijn leerlingen, verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. En haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk laat doen? Zeg dan tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer Jezus zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je zo druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en het zal haar niet worden ontnomen. Martha, Martha, leg je bezem neer. Maak je toch niet zo druk over alle dingen die jij denkt dat belangrijk zijn. Alle dingen die jij in je hoofd hebt gehaald, die moeten gebeuren. En op zich was het niet gek wat Martha hier deed. Want in de tijd van Jezus, veel meer dan bij ons nu, was gastvrijheid een van de belangrijkste dingen die je kon bieden aan je gasten. Tegenwoordig, als iemand op bezoek komt, ja, we zetten de koektrommel neer. En als iemand een koekje heeft gepakt, dan doen we de deksel er snel weer op. In de tijd van Jezus ging dat er heel anders aan toe. Gastvrijheid was de manier waarop je je leven deelde met je gasten. Als iemand langskwam, dan nodigde je iemand standaard uit om in ieder geval mee te eten, om te blijven slapen, om zo lang mogelijk te blijven als dat nodig was. Gastvrijheid was een belangrijk iets in de cultuur van Jezus. En Martha ging erin op. Dit was haar manier om Jezus te ontvangen, om Jezus te laten zien. We zijn blij dat u er bent en u bent welkom. Wilt u nog iets? Wilt u, zeg het maar. Wilt u blijven slapen? Wilt u mee eten? Wilt u? Ze gaat er helemaal in op. Het is niet onlogisch dat Martha dit doet. Het is vanzelfsprekend, gezien de gastvrijheid die ze in die tijd gewend waren. Martha, leg je bezem neer. Stop maar even met al je harde werk en neem een voorbeeld aan Maria, rustend aan de voeten van Jezus. Vergis je niet in wat echt belangrijk is. Niet de dingen die wij samen belangrijk maken, want heel eerlijk, als ik heel kritisch naar mijn eigen leven kijk en mezelf echt even bevraag op de dingen die ik belangrijk maak in mijn leven, de dingen waarvan ik denk dat ze moeten gebeuren, hoeveel dingen blijven daarvan overeind staan op het moment dat ik ze naast die aanwezigheid van Jezus leg? Hoeveel dingen zijn echt zo belangrijk als dat ik denk dat ze zijn? Wat zou er eigenlijk nou echt fout gaan op het moment dat er een aantal dingen niet zouden gebeuren? Is dat echt het doemscenario wat ik soms in mijn hoofd haal van waaruit ik maar continu hard blijf werken? En zoals ik zei, ik vind dit mega ingewikkeld omdat ik een enthousiast persoon ben. Als ik iets zie, dan ga ik het doen. Als ik iets bedenk, dan ben ik 3 minuten later begonnen. Mijn uitdaging is juist om dingen ook af te maken. Mijn ouders stelden vroeger een regel voor me in. Je mag pas met iets nieuws beginnen als je het vorige hebt afgemaakt. En ik merk dat vandaag de dag nog steeds, dat ik 101 nieuwe dingen ga beginnen en op begin te pakken. En dan op een gegeven moment, na 3 weken, denk ik, ik kan dit eigenlijk allemaal helemaal niet aan. Maar op de een of andere manier heb ik mezelf verteld dat het allemaal belangrijk is. En dat het allemaal misschien wel voor God is en dat het moet gebeuren. Omdat anders, ja, wat dan? Zou het echt zo fataal zijn als we soms met elkaar in ons persoonlijk leven, misschien ook als kerk, een stapje terug zouden nemen? Wordt de essentie van wie we zijn als persoon, wordt de essentie van wie we zijn als kerk aangetast als we niet al die 101 regeldingetjes met elkaar het idee van blijven hebben dat ze moeten gebeuren? En het is ergens makkelijk om hier te stoppen, dit de boodschap van vanmorgen te laten zijn. Laten we met elkaar terug proberen te komen bij de essentie van ons als mens zijn, ons als volgeling van Jezus, ons als volgelingen van Jezus. En dit de boodschap van vandaag te laten zijn. Martha, leg je bezem neer. Laten we met elkaar onszelf proberen niet gek te laten maken door alles wat er op ons afkomt in onze maatschappij of op ons als geloofsgemeenschap. Maar toch wil ik nog even verder met je kijken. En misschien dat het mijn boerenverstand is wat nu zegt, ja, maar dat kan toch niet? Achterover hangen op de bank en alles aan God overlaten? Zo werkt het leven toch ook niet? Zo werkt geloven toch ook niet? We hebben als mensen toch ook verantwoordelijkheid gekregen? En ik wil daar vanmorgen iets verder met je over nadenken. Wat betekent dat dan precies? En hoe kunnen we dan die verantwoordelijkheid nemen in het leven voor ons gezin, op ons werk, op onze school, in onze vriendengroep of in de kerk of in onze relatie met God? Zonder dat we het gevoel hebben dat we geleefd worden. Dat we continu het gevoel hebben dat we ergens achteraan lopen. Dat we het net niet bijhouden. Dat we tekortschieten. En ik wil daarvoor als laatst met je doorbladeren naar Filippenzen 2 vers 13. Woorden van Paulus. En Paulus schrijft, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Paulus die zich heeft ingespannen en zich heeft afgemat. En in de Filippense brief eigenlijk een bredere oproep, dit is een klein stukje eruit, maar een oproep neerlegt om in beweging te blijven, om niet te verstoffen, niet stil te vallen. Niet het geloof voor lief aan te nemen en te zeggen, oké, prima, het is zo en daar blijft het bij. Maar om in actie te blijven, om in beweging te komen, om daden aan ons geloof te verbinden. Zodat Paulus zegt, zodat ik niet teleurgesteld zou zijn, zodat ik trots kan zijn voor al mijn inspanningen en het afmatten. En ik denk dat als we het leven van Paulus een beetje bestuderen, dan zien we ook dat Paulus niet zomaar overal zijn handen vanaf heeft getrokken en heeft gezegd, oké, God, doet u het maar. En dat het vanaf daar van een leien dakje ging. Nee, Paulus die maakte schipbreuken mee, vervolging mee, gevangenschap mee. Hij werd afgewezen, hij kreeg weerstand, maar hij hield zich vast, hij was standvastig in het werk wat hij mocht doen. En hoe rijmen die twee dingen zich met elkaar? Dat Martha, Martha, leg je bezem neer, rust maar aan de voeten van Jezus. En die inspanning van Paulus om door de moeite heen vast te houden, standvastig te blijven. En zichzelf, zoals hij zegt, op een bepaalde manier af te matten voor de zaak van Christus. Ik geloof niet dat Psalm 127 of het verhaal van Martha en Maria woorden zijn om ons achter te verstoppen. Om passief te worden. Om het als een makkelijke uitweg te gebruiken om als dingen even niet lukken, als we dingen even niet begrijpen of als het even te veel wordt, te zeggen, zie je wel, ik hoef eigenlijk helemaal niks te doen, het is de verantwoordelijkheid van God. Ik denk dat we dan te makkelijk en te lichtzinnig omgaan met het woord van God. Ik geloof dat God door de hele Bijbel heen jou en mij juist uitnodigt om in actie te komen. Om in beweging te zijn, om niet passief maar actief te worden. Om samen kerk te zijn. Om wie jij bent, om wat jij kan. Jouw talenten en jouw middelen in te zetten om samen het koninkrijk van God hier op aarde te mogen bouwen. En nee, niet puur op eigen kracht. Niet omdat wij dat koninkrijk van God hier moeten bouwen, omdat het er anders niet is. Maar omdat God ons uitnodigt om met hem mee te bewegen en met hem mee te bouwen. Om zijn koninkrijk hier op aarde zichtbaar te laten worden. En niet dat we dan nooit tegenslag zullen kennen. Niet dat we geen weerstand tegen zullen komen. Maar dat we ons vast mogen houden aan een God die ons roept en die ons richting wil geven. Als we kijken naar Jezus, dan zien we Jezus eigenlijk continu een beweging maken. Alles wat Jezus doet, begint vanuit rust. Alles wat Jezus doet, begint vanuit rust en nabijheid bij God. Wat gebeurt er op het moment dat Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper in de Jordaan en de Heilige Geest daalt op hem neer? Het eerste wat Jezus doet, hij trekt zich 40 dagen terug in de woestijn. In de aanwezigheid van God, vervuld van de Heilige Geest. Voordat hij zijn bediening hier op aarde begint. Voordat hij begint te verkondigen. Voordat er wonderen en tekenen door zijn hand gebeuren. We lezen keer op keer dat Jezus in de vroegte van de morgen zich terugtrekt. Eenzame plaatsen opzoekt. Om met zijn vader te zijn. En Jezus zegt zelf ook, ik kan alleen maar de dingen doen die ik mijn vader heb zien doen. Jezus zegt, de verbinding met mijn hemelse vader is essentieel. Is het enige wat ik nodig heb om in actie te komen. En ik denk dat we dat mogen lezen in de woorden die Paulus in Filippenzen schrijft, dat het God is die ons willen en ons handelen in ons teweeg brengt. Dat God met zijn Heilige Geest ons wil vervullen en van ons van binnenuit wil aanmoedigen. Wil uitnodigen om in actie te komen. En niet zomaar bij alles wat we tegenkomen in een doelmodus te schieten en zo hard mogelijk te gaan werken, maar ons juist daarbij te laten leiden door de richting die God aan ons leven geeft. Dat we ons geroepen mogen weten. Geroepen mogen weten door God om in actie te komen. Dat Hij voor ons uit zal gaan en dat we ons dan vast mogen houden aan die belofte uit Psalm 127. Dat als wij in actie komen, dat het niet afhangt van ons handelen. Dat het niet afhangt van ons kunnen. Niet afhangt van hoeveel doorzettingsvermogen wij hebben. Hoe hard wij ons best doen of hoe tactisch we sommige dingen aanpakken. Maar dat we in actie mogen komen in het vertrouwen dat God zijn koninkrijk zal bouwen. En op de een of andere manier, en ik snap dat zelf echt niet altijd, maar kiest God ervoor om zijn koninkrijk en zijn kerk door mensen, door gebroken mensen, want dat zijn we allemaal heen te bouwen. Door jou en mij te gebruiken, door jou en mij uit te nodigen, te roepen. Om een stukje van zijn koninkrijk, een stukje van die kerk, die breder is dan een gebouw, die breder is dan één groep mensen, maar om daarin actief te worden. En ik hoop en bid dat we ons op die manier geroepen mogen weten, om niet alles te hoeven doen wat we tegenkomen, maar om richting te krijgen van God in ons leven, waar we ons in mogen gaan zetten. Paulus wist zich door en door geroepen door God. Geroepen om de werken te doen die God voor hem had voorbereid. Hij schreef daar in Efeze 2 vers 10 over. Dat we Gods schepselen zijn om de werken te doen die hij voor ons heeft voorbereid. Niet zomaar als een kip zonder kop aan de slag te gaan met alles wat we tegenkomen. Maar in navolging van Jezus. Die nabijheid met God te zoeken. Om ons te laten sturen, om ons te laten roepen voor datgene wat God op ons leven legt. Toen ik hiermee bezig was, toen moest ik even terugdenken aan mijn opleiding social work van een aantal jaar geleden. En daar kwam een theorie toen de tijd naar voren, wat gaat over een stukje pedagogiek. En toen dacht ik, dit is grappig. Volgens mij is dit precies de beweging die we Jezus continu zien maken. En ik heb een plaatje meegenomen om iets beter uit te kunnen leggen. Ik hoop dat je hem kan lezen, maar ze noemen het de cirkel van veiligheid en vertrouwen. En waar het eigenlijk om gaat is twee dingen. Dat we in opvoeding als ouder twee rollen mogen vervullen naar kinderen toe. Als eerste een rol van een veilige haven waar je binnen mag komen. Veiligheid mag ervaren. Waar je getroost mag worden. Waar je herstel mag vinden. Waar een kind tot rust kan komen. En dat we niet alleen een veilige haven zijn waar kinderen thuis mogen komen, maar dat we ook een veilige basis zijn van waaruit kinderen mogen gaan ontdekken. In beweging mogen komen. In de veiligheid dat ze ergens op terug mogen vallen. In de veiligheid van een ouder die ze aanmoedigt. Die ze op weg helpt. Niet alle obstakels voor ze wegneemt, maar die met open armen klaarstaat om ze op te vangen. En een cirkelende beweging van dat thuiskomen, uitgenodigd worden door God, die met armen open ons op ons staat te wachten, en vervolgens ook uitgedaagd worden om in actie te komen. Het kom maar naar mij toe en het ga er maar op uit. En ik denk niet dat onze theologie zozeer lijkt op de psychologie. Ik denk dat het eerder andersom is. Ik denk dat dit in de kern van ons als mens zijn ligt, dat we een veilige plek nodig hebben. Waar we troost, herstel mogen vinden. Waar we mogen komen met al onze lasten. Waar we thuis mogen komen en alle dingen die we met ons meesjouwen even neer mogen leggen en tot rust mogen komen. Herstel mogen vinden in onze identiteit. Herstel mogen vinden in onze gebrokenheid. En dat we geroepen zijn om niet op die plek te blijven hangen. Niet dan vervolgens onderuit te zakken in die fijne, warme, comfortabele plek waar we tot rust gekomen zijn. Maar dat we juist vanuit die plek in beweging mogen komen. Omdat we in die aanwezigheid van God hersteld raken en richting mogen vinden voor ons leven. En zoals Paulus zegt, zoals we net lazen, dat God ons dan vervolgens van binnenuit het willen en het doen in beweging zet. Ons inspireert, ons roept om hem na te volgen. Ons inspireert en roept om samen de gemeente te bouwen. Hier in Apeldoorn, op zondagochtend. Wereldwijd met al onze broers en zussen en misschien ook wel op straat of op de plek waar jij bent. Op jouw werkplek, in jouw vriendengroep en in jouw schoolklas. En dan gaat het er niet om dat jij dan vervolgens maar zo hard mogelijk gaat werken. Om op eigen kracht iets voor elkaar te krijgen. Maar dat je continu weer terug mag komen. In die veilige haven bij Jezus. Continu weer iets mag proeven, iets mag zien van zijn goedheid. Waar we herstel, troost en vrede mogen vinden. Om weer opnieuw geïnspireerd te mogen raken. Om in actie te komen. Het is die roeping van God waar we sturingen mogen vinden in ons leven. En misschien is dat concreet voor je. Heb je daar een beeld bij? Is er een thema in je leven waar je je toe geroepen voelt wat iets in je hart doet? Een gebrokenheid in deze wereld misschien waar je je mee verbonden voelt? Misschien is dat een plek waar je je toe geroepen voelt. Een groep mensen. Ik hoop en ik bid dat we allemaal gegrepen worden door iets of iemand. Dat we gegrepen worden om in actie te komen, om geen luie, lauwe christenen te worden waarbij we comfortabel op onze stoel in de kerk neerploffen. Maar dat de kerk een plek mag zijn waar we inderdaad tot rust mogen komen en aangevuurd mogen worden. Om samen dingen op te pakken. En ik hoop dat je Gods stem mag ervaren om in actie te komen. Misschien in de kerk. Of daarbuiten. En ik zou daar graag een moment van gebed voor willen nemen om God daarin uit te nodigen. Om in jou en mijn hart opnieuw te spreken. Om God opnieuw die vraag te stellen. God, waar mag ik voor gaan? Waarvoor wilt u mij roepen? Ik wil je vragen om je ogen een moment te sluiten en samen met mij te bidden. Goede God, trouwe Vader. Dank u wel dat we altijd bij u thuis mogen komen. Als een veilige plek, als een vader die ons met open armen verwelkomt, waar we rust en herstel mogen vinden. Maar dank u wel dat het daarbij niet blijft. Heer, dat we vanuit die herstel, vanuit die vrede er ook weer op uit mogen gaan om een ander te bereiken. Om samen te bouwen aan uw koninkrijk. En Heilige Geest, ik wil u vragen om tot ons hart te spreken. Voor dat stukje waarvoor wij in actie mogen komen. Ik wil u bidden, Heer, dat we passie mogen vinden. Gegrepen mogen worden. om niet vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel of een plichtsbesef weer samen kerk te zijn, samen verantwoordelijkheden op te nemen, samen uw koninkrijk te bouwen, maar gegrepen en gedreven door uw geest. Wilt u spreken in ons hart? Ik wil je uitnodigen. Mocht dit een vraag zijn waar je nog even iets langer over na moet denken. Wat is het stukje waarvoor God mij roept? En je merkt dat je het moeilijk vindt om daar richting in te vinden. Om tijdens het volgende lied op te staan en naar achteren te lopen naar de mensen met een key kortom. Om samen dat gebed aan God uit te spreken. Om samen te zoeken naar die richting die Hij wil geven in ons leven. Tijdens het volgende lied mag je, als je daar behoefte aan hebt, opstaan, naar achteren lopen en staan er mensen voor je klaar om met je te bidden. Laten we samen zingen.